Nou, goedemorgen gemeente. Fijn dat u er allemaal weer bent. Hij piept even, maar komt zo weer weg. Fijn dat u er allemaal weer bent. En ook de mensen die via de techniek met ons mee gaan luisteren, heet ik van harte welkom deze zondagmorgen 8 oktober. Ik heet ook wel welkom aan de mensen die hier voor het eerst zijn. Gaat u niet? Ja. Gaat zo goed? Niet? Hij staat toch wel aan, jongens? Ja, niet? Helemaal niks? Nou ja, anders moeten we gewoon wat harder praten. Willem gaat al bij bemoeien. Nou, kijk jij eens even, Willem. Ja, kijk, ik hoor al heel veel. Ja. Kan gebeuren, kan gebeuren. Ik ga het nog maar even zeggen. Goedemorgen, gemeente. Nou, horen jullie me allemaal. Ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. En ook jullie kinderen, fijn dat jullie er weer zijn. En ook de mensen uit het asielzoekerscentrum. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar ook gemeente mogen zijn. En voordat mededelingen gaan hebben, zou ik eerst graag willen bidden met elkaar. Hè, dat we alles voor de Heer mogen leggen. Dat we ons hart open mogen leggen voor het woord wat ook Peter straks tot ons gaat richten. Zullen we stil zijn? En zo mogen we ook weten, gemeente, dat deze morgen onze hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u, van deze God en Vader, van de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. Ja, ik heb eigenlijk maar een klein aantal mededelingen. Allereerst eventjes over broeder Slikker. Die is verleden week zondag voor de derde keer geopereerd vanwege aanhoudende klachten. Uiteindelijk is het gevonden, de oorzaak, en de doktoren hebben een matje in zijn buik geplaatst. Hij ligt nog op de IC, maar het gaat wel goed met hem. Ja, hij is natuurlijk erg moe. Ik sprak Hans net eventjes. Dat bezoek, dat is nog wel een puntje. Dat kan beter dan volgende week gebeuren. Maar mocht u hem een kaartje willen sturen, is dat natuurlijk heel goed. En blijft u hem ook in uw gebeden gedenken. Als er volgende week dus bezoek wil, bij hem op bezoek wil laten gaan, dan kunt u het beste eventjes zijn dochter Tineke ook bellen. Haar telefoonnummer heb ik wel alvast op de prikbord gehangen, dat u haar kunt bellen voor eventueel een afspraak. Blijft u ook aan de mensen die alleen zijn denken, onze weduwenaren, maar ook vooral de mensen die niet meer naar de gemeente kunnen komen. Dan een paar data. 22 oktober, zondag, in de ochtenddienst, gaat onze broeder Kies voor. En die gaat het dan hebben over Israël. Dus als u ook kennis heeft die daar ook meer over willen horen, dan zou ik zeggen, nodig ze ook uit deze ochtend. 'S Avonds, dus ook 22 oktober, is er een studieavond. En die zal gegeven worden door Kees Goedhart. En het thema zal zijn dienstbaarheid. En die dienst begint dan om 19:30, de studie. Dan 13 oktober, dat is aankomende vrijdagavond, om 8 uur, zal er een zing-in gehouden worden in het kerkgebouw van de ambassade. En het thema zal zijn, alles is mogelijk. En dat is voor jong en oud. Ik heb ook wat foldertjes en flyertjes neergelegd. Neem mee, nodig mensen in uw omgeving ook uit. Want als ik dan ook terugdenk aan de laatste zingen die we daar hebben gehouden, met het Leger des Heils, met de blazeninstrumenten, zo was best heel indrukwekkend en echt heel mooi. Dat ik denk van, ja, dit mag u niet missen eigenlijk. Dus aankomende vrijdag. Kijk hoor, aanstaande zondag zal volgaan onze broeder Kees van der Geer. Bidt u ook voor hem, voor zijn voorbereiding, maar ook voor zijn vrouw uiteraard. Dan is er woensdag natuurlijk de inloop morgen voor koffie, thee en een goed gesprek. En voelt u zich dan ook vrij om te komen en om te gaan uiteraard. Ja. Als laatste wil ik Desiree, Irene en Amy nog God zegen toewensen. Als jullie straks de kinderdienst gaan doen. He, door een voorvalletje moest ik even denken aan al het werk wat gedaan wordt in de gemeente. Denk aan muziekteam, jeugdclub, de kosters, maar ook taken waarin je minder gauw denkt. Zoals de geluidsopname, Dabar, die ook heel veel mensen bezoekt, schoonmaak, maar ook koffieploegen. We zijn allemaal nodig en de ene taak is echt niet hoger of belangrijker dan de andere. We hebben gewoon elkaar nodig. En God is erbij, heb ik er neergezet. Broeder Wijngaarden, Peter, God zegen straks ook bij je woordverkondiging. En allereerst gaan we God prijzen en danken met het muziekteam.
Goedemorgen allemaal. Gaan we fijn met elkaar zingen. Fien en Rosanne mogen met de microfoon mee zingen. De rest van de kinderen is ook welkom op het podium. En jullie mogen ook nog een muziekinstrumentje pakken. Of uitdelen, dat kan ook. Dat is handiger misschien, ja. Want we gaan een vrolijk geluid maken. Dat was leuk. Vonden jullie het ook leuk? Nou, mogen jullie de dingen nou weer inleveren, want het is misschien niet zo geschikt voor het volgende nummer. Jammer hè. Nou, volgende keer doe ik wel gewoon twee herriemaakliedjes. Volgende nummer is Elke Morgen Als Ik Wakker Word.
All my sorrows, all the love of God.
Waar gaat dat de kinderliedjes alweer? Jammer, hè? Ja, inderdaad. Vind ik ook altijd jammer. Groot is de Heer en waard onze lofprijs. Groot is de zingen is opwekking 782. Ik heb u lief. Nou komt hij echt.
Thank you.
toch wel een beetje voorbereide zingen insturen. Hè? Die gaan we ook doen. Volgende nummer zingen is Hier u met Wonderschoon, 197. Laat God zon je thans omhullen. 308.
Oh,
ze een lied ook gezongen op de bruiloft van Marieke. Dat heb ik ook eerder al hier gedaan. Hier u bent mijn leven. Laatste nummer, volle verzekering. Zegen in dienst.
Wij freelancers, wij regelen dat allemaal zelf. Zo. Dus kijken of die omhoog komt. Die komt niet omhoog. Die draait door. Dan doen we het wat lager. Glaasje water erbij. Ja, kan jij hem voor je? Ja, ik vind het top. Top, Job. Top, Job. Helemaal geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Heerlijk om vanmorgen weer in de kerk te mogen zijn. We zeggen als prediker, dat leer je op de predikerschool, je moet zeggen, het is fijn om in uw midden te mogen zijn. Nou, dat zeggen we na afloop wel een keer. Daar moet je eerst de hele dienst voor meemaken om te zeggen of het fijn is om in je midden te mogen zijn. Maar het is wel vanmorgen fijn om in de kerk te mogen zijn. En niet omdat dit een gebouw is gemaakt van stenen, wat we hebben apart gezet voor onze godsdienst. Het is fijn om vanmorgen in je midden te mogen zijn, omdat we geloven hier. En dat maakt deze kerk of dit gebouw tot een hele mooie plek. Dit gebouw aan zich is een verzameling van stenen, waar wat ramen in zitten, waar leuke beamers in hangen, waar een leuk stuk muziek wordt gemaakt. Maar deze gebouw houdt vandaag een extra dimensie, omdat we bijeen zijn in de naam van Jezus. Want Jezus is niet in een gebouw. Hij is daar waar zijn kinderen zijn. Wat belooft hij aan jou en aan mij? Hij zegt tegen jou en tegen mij, ik ben altijd bij je. En dat is de plek waar Jezus is. En wat zegt Jezus in zijn woord? Daar waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik. En dat maakt deze plek vanmorgen tot een heerlijke plek. En dat is iets wat wonderbaar is. En wat is het dan geweldig dat we dat nog steeds in vrijheid mogen doen. Afgelopen zondag ben ik teruggekomen van een reis naar het midden van deze aarde om de broeders en de broedsters daarop te zoeken en te bemoedigen. En dan kom je in een land waar kerken worden gesloten. Waar de gebouwen waar Gods kinderen samenkomen op slot worden gedraaid en waarvan men zegt, daar ben je niet meer welkom. Dit gebouw gebruiken we niet meer waarvoor die gemaakt is. Maar wat is het dan altijd geweldig mooi om te horen dat God zich daar niks, maar daadwerkelijk ook niks van aantrekt. En ik wil je één verhaal met je delen over de broeders en de broedsters die daar zitten, de broeders en de zusters en wat ze meemaken. En het verhaal gaat over een broeder die 's avonds laat thuis komt. En zijn vrouw is al naar bed gegaan, dus hij, zoals wij mannen dat heel goed kunnen, in alle stilte rustig ons klaarmaken voor de nacht. En hij kruipt zijn bed in. En hij komt al heel snel tot de ontdekking dat zijn vrouw nog niet slaapt. Want ze draait en ze wendt en ze keert en ze slaapt nog lang niet. En onze broeder, hoe tactvol mannen ook kunnen zijn op dat moment, wat is er? En zijn vrouw zei, wat is er? Nou, ik wil het ook niet erger maken, maar ik heb vandaag nog niet met iemand over Jezus kunnen spreken. Want toen ze haar leven aan Jezus gaf, had ze de Heere beloofd om elke dag met één persoon te spreken over Jezus. En dat was die dag nog niet gebeurd. En dat gaf haar een onplezierig gevoel. En onze broeder was even stil. Hij zei, weet je wat, als je nou morgen met twee mensen spreekt, is het probleem dan opgelost? Nou, zei ze, dat zou wel eens wat kunnen zijn. Dus de rust keert weer weder in de slaapkamer en beide proberen te slapen. Maar na een minuut of 10 draait onze zuster nog steeds rond en zegt, het was niet het plan. En onze broeder, mannen zo praktisch als ze zijn, nou, trek dan je kleren maar aan, dan gaan we naar buiten en dan gaan we wel zien wat we mee gaan maken. Dus Jut en Jul, de kleren aan, in de auto en de start doorrijden. Niemand op straat natuurlijk. Iedereen was naar bed. En op een gegeven moment rijden ze door een straat waar nog licht brandt bij een restaurant. En onze broeder zegt, nou, zullen we daar maar koffie gaan drinken? Maar zien. En ze gaan daar dat restaurant binnen waar het niet zo druk was. Ze waren de enige bezoekers. En ze bestelden daar een kop koffie. En die eigenaar die komt bij hun zitten en zegt van, wat doen jullie hier nog? Nou, zegt onze broeder, mijn vrouw wil graag elke dag iemand vertellen over Jezus. En we zoeken eigenlijk nog iemand waar ze aan over Jezus kan vertellen. Nou, zegt deze eigenaar, Nou, vertel het dan maar aan mij. En onze zus begint te vertellen over wie Jezus voor haar is. Over de wonderbaarlijke dingen die hij doet. Maar bovenal dat ze weet dat ze gered is door Jezus Christus en dat ze veilig is bij hem. En als ze haar verhaal verteld heeft, is het even stil. En dan begint de restauranteigenaar te vertellen. En hij vertelt dat hij die morgen had gebeden. In de wanhoop waar hij die zat, dat er die dag één persoon zou komen die hem zou vertellen over Jezus. Weet u, dat is wat Jezus doet. En ook al zit de kerk op slot en kunnen mensen daar niet naartoe gaan, onze God laat zich niet vangen. Door geen één regel, want hij is soeverein, hij staat boven elke regel. En ook voor u wil ik dan blijven vragen, wil ik je blijven vragen te blijven bidden voor de broeders en de zusters daar. Dat ze blijven luisteren naar de stem van God. Om op die manier te vertellen over de grote daden van God. Want onze God is een groot God. Een almachtig God. Een God waarvan we een beeld hebben dat hij liefdevol voor ons is. Dat hij van ons houdt. Want wat houden we van dat plaatje van de goede herder met het schaapje op zijn schouders. Ach, wat kunnen we daar warm van worden. Maar toch leert de Bijbel ook een aantal andere zaken die de Heer Jezus deed. En vandaag wil ik het toch eens met je aangaan om daar zo'n bijzondere situatie uit te tillen. En dus met je te gaan lezen, Markus hoofdstuk 11. Het verhaal waarin Jezus de tempel opruimt. Markus hoofdstuk 11. Markus hoofdstuk 11. En dan vanaf vers 12. Markus 11. Vanaf vers 12. Blader er rustig naartoe. Swipe er naartoe. Of op een andere manier. En dan gaan we het samen lezen. Er zijn nog een paar aan het zoeken. Dus we wachten heel even. En ik hoef vanmiddag alleen nog naar mijn moeder toe, dus ik heb alle tijd. Misschien dat we dit uit het bandje kunnen knippen, deze wachttijd, dan is het bandje zo lang. De Bijbel leert daar, toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. En die hij, dat is Jezus, kreeg Jezus honger. En hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor de vijgen. En hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vrucht van jou eten. En zijn leerlingen hoorden dit. En ze kwamen in Jeruzalem. En hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven? Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was. En ze zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels toe verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan. Opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. We zien hier vandaag een Jezus die niet altijd helemaal past in het beeld wat we zo graag van hem hebben. van de vriendelijke, aardige man. Maar ik geloof in de vorm van Jezus dat er een aantal zaken zijn die worden gecombineerd. Want laten we heel eerlijk wezen, Jezus is genade, maar tegelijk is hij ook wet. Weet je, Jezus is Heer, maar hij is ook dienaar. Weet je, Jezus is je redder, maar hij is ook een rechter. En ik geloof dat het voor ons van belang is dat we Jezus in zijn heelheid zien, in zijn volledigheid. Zoals die is. En niet alleen de kenmerken promoten waar we zo blij van worden en waar we een warm gevoel van krijgen. Maar dat we Jezus moeten nemen als totaal, als geheel. Weet je, sommigen van ons zijn specialisten om de Bijbelgedeelte te passeren waarin hij erg hard klinkt. En waarin die onvoorspelbaar is. Waarin de woorden die hij spreekt je misschien doen huiveren, waar je kippenvel van krijgt. En waarbij zijn acties je een erg ongemakkelijk gevoel geven. Wel, vanmorgen wil ik met je gaan kijken naar dit verhaal, waarin Jezus niet alleen tafels omverwerpt in de tempel, maar waarin hij ook een vruchteloze vijgenboom vervult. Weet je, beide incidenten zijn een beeld. Zijn een beeld van het oordeel wat Jezus geeft over het volk Israël. Maar tegelijk zouden we kortzichtig zijn om het ook niet eens te betrekken op ons eigen leven. Een soort van waarschuwingswoord wat Jezus hier geeft. Wat jij en ik in ons leven kunnen toepassen om te zien waar we staan. Wel, het tekstgedeelte wat we hebben gelezen past in de lijn na Palmzondag. Dus wat dat er gaat ben ik een beetje laat dit jaar, maar ach, alle goede dingen komen langzaam. Als je begint bij Marcus 11, vers 11, daar staat er, hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. Voordat dit verhaal plaatsvindt, gaat Jezus kijken op de plek waar hij wat wil gaan doen. En hij neemt het in ogenschouw. Dus hij wandelt er niet gezellig overheen. Nee, hij neemt heel bewust in zich op wat er allemaal gebeurt. En dan gaan ze naar Betanië. Ik denk dat ze hebben geslapen bij Lazarus, bij Maria en bij Martha. Dat die hun huis hadden opengezet voor Jezus en zijn discipelen. Dus ze moesten een kilometer of drie lopen, want Johannes 11 vers 18 zegt dat het zo'n 15 stadium was. En dan beginnen we bij vers 12 tot en met 14. Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. En hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond. En ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. En hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. En zijn leerlingen hoorden dit. Jezus had trek. Hij was mens, zoals jij en ik. Met alle emoties en alle dingen die erbij horen. Jezus aan de mens gelijk geworden, leert de Bijbel, uitgenomen de zonde. En vijgen was iets wat ze vaak aten, wat ze gewoon van de boom konden trekken. Hier in Nederland zijn ze niet zo populair, maar als je in het Midden-Oosten rondreist, liggen ze overal, kun je ze gewoon pakken en mag je ze gaan eten. En Betanië ligt naar Betfage. En Betfage betekent zoveel als huis van vijgen. Dus hij zat midden in het gebied van de vijgen. Nou, die vijgenbomen komen vaker terug in de Bijbel. Misschien aardig een paar opmerkingen te maken. De vijgenboom is op de eerste plaats een figuur voor Israël. En als je de Bijbel gaat lezen en gaat tellen, wordt er meer dan 60 keer gesproken in die vorm. Zelfs Jezus zag Nathanael zitten. Hè? En waar zat hij onder? Hij zat onder een vijgenboom, Johannes 1 vers 48. Vijgenbomen zijn grote bomen. Ze kunnen zo'n 3 tot 6 meter hoog worden. En ze hebben hele grote bladeren. Want waar bedekten Adam en Eva zich mee? Met de bladeren van de vijgenboom. Weet je, vijgen hebben een zoete smaak. Maar vijgenbomen werden ook gebruikt in de beeldspraak. Want er was zo'n uitspraak dat je kon zitten onder je eigen vijgenboom. En dat betekende dat zoveel als dat er was vrede en voorspoed in je leven. Vijgenbomen zijn harde werkers. Want ze kunnen wel 2 tot 3 keer per jaar vrucht geven. Nou, daar houden we wel van. En vijgen werden ook vaak gebruikt als eerste vrucht voor in de tempel om te offeren aan de Heer. Wat ook wel leuk is, dat las ik, is dat vijgenbomen eerst hun vrucht geven en dat er dan blad komt. Dus een vijgenboom met heel veel bladeren zou kunnen aangeven dat er al heel veel vruchten in kunnen zitten. Het zijn een soort van knollen, een soort van aardappelsachtig iets wat je daarin in kunt zien. Maar ja, deze boom die we van lezen, die had nog geen fruit. En het zou kunnen zijn dat de boom wel eens ziek geweest zou kunnen zijn. Maar vers 14 is dan heel duidelijk. Weer zo'n wat lastige lastig onderdeel. Want Jezus spreekt een vloek uit over de boom. Nooit of ter nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Weet je, en eigenlijk is het beeld van de vruchten, van de vijgenboom een boom die er heel mooi uitziet, maar waar geen vruchten in zitten. En Jezus maakt een parallel naar het volk van Israël, wat er zo mooi uitziet, wat allemaal zo mooi was, maar waar geen vruchten zijn. Je zou het doortrekken naar ons. We zijn een hele mooie gemeente waar heel veel leuke dingen gebeuren, waar het fijn is, maar waar geen vruchten zijn. Weet je, Israël leek levend, maar er waren geen vruchten. En sommigen zeiden, Jezus zeggen in de vertalingen dat Jezus was boos omdat hij honger had. Nou, ik geloof het niet. Ik denk dat Jezus boos was omdat het volk niet deed wat het moest doen. Jezus is een heilig God. En een heilig God verwacht van zijn volk heilige dingen. En die zag hij niet. En dat is wat Jezus volgens mij boos maakte. Als je dit verhaal leest, dan lees je hier over vernietiging. En eigenlijk is dit het enige wonder in de Bijbel wat gaat over vernietiging. Dan zul je zeggen, ja, maar er gingen ook nog varkens bij de berg af. Dat was een actie waarin Jezus de demonen de deur wees. Dat zie ik niet als een wonder. Dat is staan in de autoriteit die hem gegeven was. Maar hier zie je een wonder wat vernietiging heeft. Nou, en nadat Jezus de vijgenboom heeft vervloekt, gaat hij meteen verder. Want ze hebben tempel. Ze moeten naar de tempel. Want vers 15 en tot en met 19 leert dan, ze kwamen in Jeruzalem. En hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. En hij hield de opstanders voor, staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en ze zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. En nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. We zien hier en we lezen hier dat Jezus de tempel binnenkomt. En ik weet niet of je een beetje een beeld hebt hoe die tempel er in die dagen uitzag. Maar de tempel begon met een enorm groot terrein, het voorhof. He, wat ook wel genoemd wordt het voorhof van de heidenen. En dat was eigenlijk de plek waar de niet-Joodse mensen mochten komen. Als je verder in de tempel wordt, moest je Jood zijn. Moest je een Joodse moeder hebben. Want de moeder bepaalt in het Jodendom of je wel of geen Jood bent. Wij mannen hebben daar niet zoveel aan bij te dragen. Het zit in de vrouwen. En in die ommuurde marmen plek, daar kon je aanbidden. En dat was een vrij groot gebeuren, want het was zo lang als 3 voetbalvelden en ongeveer zo'n 250 meter breed. Het was een knots van een voorhof. Nou, die tempel waar ze in dat moment mee leefde, dat was natuurlijk niet meer de tempel van Salomo, want die was vernield. Nee, dat was een tempel die was gebouwd door koning Herodes als geschenk aan het volk. En als een eerbetoon aan zijn voorganger Herodes de Grote. En die bouw die duurde 46 jaar. En al met al heeft dat hele complex een oppervlak van 35 hectare, dus 35.000 vierkante meter. En alles wat er in die tempel was, symboliseerde en werd gebruikt om de grootheid van God te laten zien. En als Jezus dan op dat tempelplein aankomt, begint hij de zaak op te ruimen. Want hij begint iedereen die er koopt, die kocht en verkocht, al die mensen begint hij eruit te drijven. Weet je, letterlijk staat daar uitwerpen. En dat is ook het woord uitwerpen wat de Bijbel gebruikt om demonen uit te zetten. En dat is wat Jezus daar doet. Hij werpt ze eruit. Weet je, en eigenlijk staat de hele groep een beetje te kijken. Want Jezus was toch gekomen om de Romeinen eruit te gooien. En wat doet Jezus nu? Jezus gaat eigenlijk in tegen hun hele eigen religie. Een soort van verrassingsaanval haalt Jezus hieruit. En hij veegt dat hele plein, veegt hij schoon. En waarom? Hij doet het om iets te laten zien. Weet je, in het Oude Testament deden de profeten ook hun dingen. We lezen over Elia die bijvoorbeeld met die kruiken in de weer is. En er zijn meer van dat soort voorbeelden te brengen. En het was altijd ter voorbeeld van. Maar in het voorbeeld wat Jezus hier doet, zit iets meer. Want Jezus is tegelijk woest. Dat het huis van zijn vader is geworden tot een plein waar wordt gekocht en wordt verkocht. En die boze Jezus, dat is iets waar we wat moeite mee hebben. En toch hoort het erbij. Want Jezus was af en toe boos. Markus 3, vers 5 lees je dat. Hij keek hem boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hartleersheid. Weet je, en de Heer Jezus had al eerder de tempel leeglopen vegen. In Johannes 2, vers 14 tot en met 17, aan het begin van zijn bediening, lezen we dat Jezus een zweep neemt en op die manier die hele tempel schoonveegt. En waarom? Omdat hij eigenlijk in volvoering brengt wat je leest in Psalm 69, vers 10. En Jezus die staat op ontploffen. Want wat staat daar? De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Jezus was zo geraakt door wat daar gebeurde, dat de smaad van wie uw smaad is op mij neergekomen. Jezus trok het naar zich toe en hij zei, dit kan niet. Dit kan niet, dit moet gestopt worden. En toen dacht ik, oh, wanneer ga ik zo ver? Wat moet er gebeuren dat ik diezelfde rol op me neem? Zei, heren, wat ze u aandoen, dat doen ze mij aan. En dat kan niet. Ik sta op en ik spreek. Maar terug naar de tempel en wat er eigenlijk allemaal gebeurde. In die tijd kwamen er veel mensen naar de tempel toe om te aanbidden. En als je de tempel binnen wilde, dan moest je tempelbelasting betalen. En dat waren tegenwoordig euri's. Alleen de gelden die men in die dagen gebruikte, het Griekse en het Romeinse geld, dat mocht niet gebruikt worden. En waarom niet? Daar stond een beeltenis op. En geld mocht niet voorzien van beeltenissen. Dus mensen moesten wisselen. En daarom ging je naar zo'n geldwisselkantoor. Om je Romeinse geld of je Griekse geld te wisselen in geld wat je kon gebruiken om de tempelbelasting te betalen. Daarbij wilden de mensen graag offeren. Maar als jij een paar dagen moest reizen, nou, dan ging je je schapenboel niet meenemen. Dat was alleen maar onhandig, dat zou alleen maar vertragen. Dus wat deed men dan? Dan kocht men in Jeruzalem datgene wat men wilde offeren. En op zich was daar helemaal niks mis mee. Daar was helemaal niks fout aan. Het probleem wat nu ontstaan was, is dat die verkoopactiviteiten niet buiten de tempel werden gedaan, maar binnen de tempel. En daar ging de schroom wringen. Ze hadden van de tempel een soort van geldwisselkantoor gemaakt, annex vlooienmarkt. Want de mogelijkheid om te wisselen en dieren te kopen, die bestond al heel lang. Op de Olijfberg kon je dieren kopen die je wilde laten offeren. Maar in het jaar 30, we kunnen dat troon terugvinden, had de tempelleiding besloten, zeker hadden de commerciële kansen gezien. Weet je wat jongens, dat gaan we niet buiten de deur doen, dat doen we in eigen beheer, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen. Want dat levert nog wel wat op. Echter, het was een beetje triest geworden. De wisselkoersen die men hanteerde en de dieren die werden verkocht waren veel te hoog, CQ veel te duur. Weet je, natuurlijk, je kon wel een duif elders in de stad kopen, maar voordat je een duif liet offeren of een dier liet offeren, moest het gekeurd worden. En u raadde al wat er gebeurt met dieren die waren gekocht buiten de tempel. Die waren niet goed genoeg, die kon je niet offeren. Want de beste dier om te offeren kocht je in de tempel. Weet je, en er is bewijs gevonden dat de priesters leefden van die extra derde geldstroom die ze hadden bedacht met elkaar. En de omvang is enorm. Jo, er werd wat verkocht en er werd wat gewisseld en er werd geofferd. Weet je, er is een verhaal van een historicus die dat wat heeft uitlopen zoeken. En die vertelt dat er een koopman was die op één dag 3000 schapen verkocht om te worden geofferd. Weet je, Josephus, de geschiedschrijver, die vertelt een verhaal dat in de week voor Pasen bijna een kwart van alle lammeren verkocht werd om te worden geofferd. Nou, dan moet je eens voorstellen, al die beesten in die tempel, op dat voorhof. Mensen, kinderen, dat was één grote hectische boel, één chaotische bende. En wat zal het er hebben gestonken? In het huis van God. En weet je, dat huis van God, dat moest de plek zijn waar de wereld God zou vinden. Maar Jezus, daar schiet het in het verkeerde geelschat. Hij staat op ontploffen. Weet je, en die ijver die hij heeft voor God, ja, daar wil ik toch iets over zeggen. Want hij doet een aantal dingen. Weet je, hij gooit de tafels van de geldwisselaars omver. Waarom? De wisselkoersen die men hanteerde waren verre van reëel. Je kreeg een waardeloze opbrengst voor je eigen geld. Maar je kon niks anders, je moest wel. En de stoelen die hij omver gooit, en de Bijbel noemt dan heel erg duidelijk de stoelen van de duivenverkopers. Dat waren eigenlijk de duiven die gebruikt konden worden door de arme mensen, door de weduwen. Want een duif was het kleinste dier wat je kon offeren in de tempel. Wat lezen we van Jozef en Maria als ze Jezus komen voorstellen in de tempel? Dan hebben ze duiven mee. En als God ergens een hekel aan heeft, is dat je komt aan weduwen en aan wezen en aan armen. We hebben een speciale plek bij God. En door al die activiteiten maakten de mensen het onmogelijk dat er duiven geofferd konden worden. Weet je, en hij blokkeert mensen de weg om goederen te brengen over het tempelhof. Want van de ene kant van de tempel naar de andere kant van de tempel, waar de olijfberg was, was de kortste weg gewoon over het tempelhof gaan. Ja, hoe slim kun je zijn? Maar Jezus zegt, dat wil ik hier niet, want dit zal zijn een huis van gebed. Door al dat gesjouw en geren en gedraaf over dat plein, komt de heiligheid van dit gebouw niet tot zijn recht. Weet je, Jezus citeert dan de woorden die wij terugvinden in Jeremia 7, vers 11. Jezus kent die Bijbel, hè? Hij roept dat zo op. Hij weet precies wat er staat. Weet je, om te laten zien dat deze mannen, al die dit beheer voeren, niet meer zijn dan dieven en rovers, die mensen afpersen en stelen, om vervolgens dan veilig te zijn in de tempel. Want wat zegt Jezus dan? Denken jullie soms dat het huis van mijn naam, dat mijn naam draagt, een rovershol is? Weet je, het woord rover, dat betekent zoveel als iemand die gewelddadig plundert. Je plundert niet zomaar, nee, je slaat er ook nog bij om en je bent ook nog levensgevaarlijk. Weet je, en een rovershol, dat is een plek waar dieven naartoe gaan als ze zich willen verbergen, als ze hun buit willen veiligstellen. Maar het is ook de plek waar ze zitten te wachten dat er iemand voorbij komt die ze kunnen overvallen. Weet je, en als je dat dan leest, dan eindigt Jeremia 7 vers 11 met hele bijzondere woorden. Want wat zegt God dan? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. En eigenlijk zou het aanhalen van die woorden door Jezus de hele boel op zijn kop moeten zetten. Maar helaas niet. Want de mensen die de niet-gelovigen zouden moeten helpen in de tempel, terroriseren diezelfde mensen. En geen wonder dat Jezus dan zo opgefokt raakt. Weet je, dat is tegelijk voor mij dan weer. Wat leer ik daaruit? Weet je, jij en ik, wij moeten erover waken dat we in ons gebed ons altijd blijven richten op de mensen om ons heen. Niet, Heere, wilt u dit voor mij? Heere, wilt u dat voor mij? Wilt u zo voor mij? Ik wil graag dit, ik wil graag zo. Maar dat we gaan bidden gericht op de ander. Heere, wilt u in het leven van hem of haar dat? Wilt u in de gemeente dit of dat? Waar zijn we op gericht? Weet je, we zijn zo goed in rituelen. Maar rituelen dekken de lading niet. Ze geven wel veiligheid, maar ze dekken de lading niet. En dan zeg je, ja, maar waar heb je het dan over, Peter, rituelen? Weet je, mag ik eens, ik ben vrijmoedig. Het kan misschien een e-mail kosten, nou ja, dat mag. Weet je, een ritueel zou zijn, als je hier heel fijn staat te zingen, of zit te zingen, wat jullie wat meer doen, en vervolgens naar huis toe gaat zonder dat je aandacht geeft aan mensen die alleen zometeen een kopje koffie drinken. Dan is je zingen voor mij een ritueel. Want het gaat er niet om waarvoor je komt. Je komt voor die ander. Je bent alleen gericht op jezelf. Een ritueel is dat je 's morgens vroeg of 's avonds laat of wanneer je doet, je Bijbel leest en die Bijbel geen toegang gaat krijgen tot je hart. Dan is je Bijbel lezen een ritueel, een gewoonte. Maar het heeft geen waarde. Weet je, Jezus pakt dat hier bij de bekende kop en dat andere ding beet. Waarom? Omdat Jezus wil dat de mensen dichter bij God komen. Maar terug naar de gelijkenis. Vers 20 gaan we het weer oppakken. Want die boom komt toch nog een keer terug. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. En Petrus herinnerde zich het voorval en zei: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus verbindt de boom en de tempel. Eigenlijk maakt hij het samen, waarin hij eigenlijk zegt, in de boom waren hele mooie grote bladeren, maar geen vrucht. Zegt hij eigenlijk ook over de tempel, het ziet er allemaal prachtig uit, maar het gaat nergens over. En Jezus combineert die twee. Die schoonheid van die tempel, zegt hij, dat het eigenlijk een lege huls was. Een lege huls waar je niet verder mee komt. En Petrus die benoemt dat dan heel apart. Hè? Hij zegt, hij wijst Jezus erop dat hij tot aan de wortels was opgedroogd. Weet je wat Jezus had gedaan? Was effectief en gebeurde direct. Snel en definitief. En als je Matthäus 21 vanmiddag nog eens even leest, daar staat dit verhaal op. Dan wordt het verhaal dat die vijgenboom direct verdorde. En het wonderlijke is dat er wordt gesproken over de wortels. Want in die wortels zit wat. Zelfs Johannes de Doper sprak al over wortels. Oh ja, Matthäus 3, vers 10. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Weet je, als jij geen vruchten meer draagt in jouw leven, als er niks van God tevoorschijn komt in jouw leven, is de plek waar je moet gaan zoeken je wortels. Want de wortels bepalen wat de vruchten gaan worden. En waar haal je je voeding uit? Waar stop je je mee vol? Want dat is ook wat tevoorschijn komt in jouw leven. Weet je, een goede wortel geeft een goede vrucht. Eigenlijk gebruikt Jezus deze boom en gebruikt hij het voorbeeld van de tempel om ons geloof eens aan te scherpen. En te zeggen, waar gaat het nou bij jou om? Wat komt eruit tevoorschijn? En het bijzondere is eigenlijk dat hij dan een hele gekke move maakt. Mensen, zo kwam het op mij over. Want hij heeft het over het geloof, hij heeft het over vrucht. En dan gaat hij veranderen, gaat hij overstappen op gebed. Want wat staat er vanaf vers 22? Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee. En niet twijfelt in zijn hart, maar geloof dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Weet je, de Heer Jezus spreekt hier over bidden. En als je dat stukje tekst eens even oppakt, kun je daar een drietal dingen uithalen. Op de eerste plaats zegt Jezus, zet je vertrouwen op God. Vers 22. En Jezus antwoordde hem, heb vertrouwen in God. En weet je, letterlijk betekent dat zoveel als vertrouw voortdurend op God en stop er niet mee. Weet je, de kracht zit natuurlijk niet in de woorden die je uitspreekt. Die zit niet in dat gebed. Nog wordt de kracht in het geloof gevonden. De kracht die we zoeken is in degene waarin we geloven. Heb geloof. Nou, er zijn zat mensen die geloof hebben tegenwoordig. Ze geloven in van alles en nog wat. Maar wat leert de Bijbel? We moeten niet geloven zomaar. Nee, we moeten geloven in God. En dat is de bron. En daar moet je zijn. En ook al is dat geloof wat je hebt in God, zo klein als een mosterdzaadje, en het schijnt het kleinste zaadje te zijn wat er bestaat, maar het geeft een knots van een boom, dan zul je zien dat jouw kleine geloof grote dingen kan gaan betekenen. Weet je, geloven in God zegt eigenlijk, ik ga mijn wil stellen onder Gods wil.
Wow.
Dat is een heftige. Jouw wil stellen onder wat God wil. Dus niet wat ik wil gebeurt, maar wat God wil gebeurt. Weet je, we kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. En in de zekerheid hem iets vragen, in de overeenstemming hem dingen vragen die zijn in overeenkomst met zijn wil. Hè, we moeten bidden naar wat hij van ons vraagt en niet wat we zelf willen. En als je erover na gaat denken, dan kom je natuurlijk razendsnel uit bij Lucas 22, vers 42. Want wat zegt Jezus daar? Voordat de tocht naar het kruis gaat beginnen. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En dat is bidden naar Gods wil. En dat is heel lastig. Want dat komt aan jou. Dat heeft te maken wat jij wil. Ja, maar ik wil graag... Nee, zegt de Heer, ik wil graag dit. En zijn wij dan bereid onze wil ondergeschikt te maken aan Gods wil? Op de tweede plaats kun je hieruit leren dat je je vragen mag stellen aan God. Vers 23 zegt dan, ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Weet je, er staat het gebed van iemand. En dat vind ik zo mooi, hè? Want iemand, dat ben ik. En ik ben maar een gewone jongen. Bijna 2 meter, maar gewoon een jongen. En iemand, dat ben jij. Er staat helemaal niet dat je al 30 jaar bekeerd moet zijn. Er staat helemaal niet dat je 20% van je inkomen moet gaan geven. Er staat helemaal niet dat je elke zondag in de kerk moet zitten. Iemand, dat ben jij. Jij mag zo gaan naar God. En ten tweede, alles, hè. We mogen God om alles bidden. Weet je, er is geen omstandigheid of geen situatie waar je niet mee naartoe kunt gaan naar God. En waarom? Omdat Jeremia 32 vers 27 ons leert, is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is. Wel, ik moet nog steeds horen wat onmogelijk is voor God. Ik heb het nog niet gehoord. Nou, even heel hard even opnemen. Zo, nou ben je wakker, hè? Was ook heel bloei. Nou lijkt het net of ik een soort van bid- en ijstheologie aan het brengen ben. Daar wil ik me verre van houden. Dat is niet de bedoeling. Ik denk, voordat ik de kerkraad zometeen weer even aan de koffie tref. Dat is niet wat ik vandaag wil doen. Weet je, ik denk dat dat bidden in een heel groot context staat. Maar ik denk dat de belangrijkste basis, als je wil krijgen wat je bidt, dat je moet gaan bidden naar de wil van God. Dat moet het uitgangspunt zijn. En dan komt er dat verhaal over die bergen. En dat is een lastige. Waar moeten we daar nou mee? Op de eerste plaats geloof ik dat als God wil dat die berg aan de kant gaat, dat die moet nokken. Laten we even heel praktisch daarin blijven. Maar toch denk ik dat je daar wel wat meer over kunt zeggen. In die dagen was er een soort van uitdrukking dat sprak over bewegende bergen. Nou, en eigenlijk hebben we daar wel wat mee. In het Nederlands kennen we de opmerking ergens tegen een berg tegenop zien. Weet u, bewegende bergen waren eigenlijk een synoniem of een spreekwoord voor moeilijke situaties, moeilijkheden. En misschien heb je dat in je leven. Zijn er gewoon moeilijkheden in je leven? Een berg van ontmoediging, of een berg van schuld of teleurstelling. Een berg van mogelijkheden. Weet je, misschien refereert de Heer Jezus ook wel aan de Olijfberg zelf waar hij op staat. Want wat lezen we in Zacharias 14 vers 4? Dat als Jezus terugkomt, die olijfberg in tweeën zal worden gespleten. Weet je, Zacharias zegt dan in het hoofdstuk 14, het 10e vers, het hele land zal zo vlak zijn als de Jordaanvallei. Misschien refereert de Heer Jezus ook wel aan de tempel die op die berg gebouwd is. Zodat het mogelijk is dat Jezus hier al refereert aan de verwoesting van de tempel. Want in Marcus 13 vers 2 zegt Jezus dan, die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen van de, volgende blad, geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles wordt afgebroken. Natuurlijk is het leuk om te filosoferen met elkaar vanmiddag nog eens over wat die berg dan betekent en wat je daarmee moet. Ik denk dat we daarbij niet moeten voorbijgaan aan de kern. En de kern van de zaak is dat gebed is iets heel krachtigs. Want God kan door jouw gebed het onmogelijke wat voor jou lijkt gaan bereiken. Lucas 1 vers 37 zegt het toch ook? Want voor God is niets onmogelijk. En dat geeft kracht aan jou en mijn gebed. Dat geeft potentie aan dat gebed. Weet je, dat gebed is zo onbeperkt als hoe onbeperkt God is. En God heeft geen beperking. Daarom Matthäus 21, vers 22. Alles waarom jullie in je gebeden vragen, zullen jullie krijgen als je maar gelooft. Weet je, u en ik, wij dienen een wonderwerkend God. En toch zeg je af en toe, ja, maar mijn gebeden worden niet verhoord. En ik denk dat we er allemaal wel eens mee zitten. Nou, de eerste vraag is, heb je gebeden naar de wil van God? En dat is een lastige hoor. Dat is hard werken. Maar dat is wel een van de dingen die je eens moet vragen. Aan de andere kant heb ik ook wel eens gemerkt dat mensen niks van God merken in hun leven, omdat ze niks vragen. Op de een of andere manier zijn ze het kwijtgeraakt. Het is niet gegaan zoals ze hadden gedacht. En ze zijn maar gestopt. Niet handig. Een andere reden waarom je niet krijgt, en daar zegt de Bijbel wel iets over in Jacobus 4, is dat ze bidden met verkeerde motieven. Ik wil, niet wat God wil, maar ik wil. En dat zijn verkeerde motieven. U krijgt niets omdat u niet bidt. Jacobus 4 vanaf vers 2. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Weet je, in Johannes 15 voegt daar toch iets aan toe wat daarbij hoort, denk ik. Dat als we gaan bidden tot God, moeten we blijven in God. We moeten niet af en toe teruggaan naar God om even te bidden. En dan weer onze eigen weg gaan. Ik geloof dat het zaak is dat we blijven in God. Nou, wat is dan nog het derde punt wat we uit dit stuk kunnen lezen? Een lastige ook. Het is allemaal moeilijk, hè? Als ik naar mezelf luister, man, het is wel moeilijk allemaal. Weet je, dat gaat over vergeving. En dat is een heel moeilijk iets. Jezus noemt dat heel erg duidelijk hier, vers 25. Wanneer je staat te bidden en je hebt iemand anders iets te verwijten, vergeef hem dan. Opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Weet je, en vergeving is een berg in het leven van veel mensen. Weet je, over vergeving is van alles geschreven. Op de eerste plaats, het christendom, de theologie die we volgen, is een religie van vergeving. Dat is waar het om gaat. Weet je, God heeft slechts één oplossing voor het probleem van de zonde. En dat is vergeving. En God heeft ons zelf laten zien hoe hij vergeeft. En als hij vergeeft, zullen wij als zijn volgelingen ook moeten vergeven. Weet je, ik geloof dat er een direct verband is tussen onze eigen geestelijke gezondheid en de bereidheid die we hebben om anderen te vergeven. Volgens mij zit daar een linkje tussen, een verband tussen. En dan wil ik er toch nog twee dingen aan toevoegen. Vergeven is een keuze. Het is geen gevoel. Vergeven is een keuze. En als je gaat wachten doordat je een keer het gevoel hebt dat je iemand moet gaan vergeven, moet je nog heel lang wachten. Weet je, en vergeven is ook niet eerlijk. Weet je, vergeven is een daad van genade. Is iets geven aan iemand waar die niet recht op heeft. Is iets krijgen waar je geen recht op heeft. En misschien heb je wel gedacht, zo en zo, of hij en hij verdient het om niet vergeven te worden. Weet je, en dan heb je misschien helemaal gelijk. Dat wat jou is aangedaan, of wat een ander is aangedaan, dat verdient niet om vergeven te worden. En toch zegt God, vergeven. Het is een niet eerlijke actie. Weet je, in de kern maakt vergeven iemand vrij van een schuld die hij nooit meer hoeft terug te betalen. En als je de Bijbelse auteurs wat neemt, dan zie je daar verschillende uitingen voor over dat begrip vergeving. Weet je, en de verklaringen zeggen ook dat vergeven is een soort van uitblazen. Een andere verklaring zegt, het is een manier om op te heffen en weg te dragen. Het verdwijnt. Weet je, een Grieks woord wijst naar vergeving als genade tonen aan degene die erg heeft gezondigd. Weet je, als je niet vergeeft, dan kan het een blokkade zijn in je gebedsleven. Want als je wel vergeeft, laat je zien dat jouw hart synchroon loopt met het hart van God. Waarom? God vergeeft jou ook. Psalm 66, vers 18 spreekt daar zelfs ook over. Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Dus je gebeden gaan tot het plafond en ze komen niet verder. En Jacobus 2, vers 13 voegt er dan nog aan toe. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. maar de barmhartigheid overwint het oordeel. God maakt van vergeving een serieuze zaak. En ik weet dat het ontzettend moeilijk is. Maar nogmaals, vergeven is een keuze en vergeven is niet eerlijk. Weet je, vergevende mensen vergeven en niet vergevende mensen koesteren wrok. En eigenlijk noemt de Heer Jezus dat ook in het gebed wat hij ontleert, in het Onze Vader. Want wat staat er in Matthäus 6, vers 12? Dat we moeten bidden dat onze schulden worden vergeven, zoals wij ook onze schuldenaars vergeven. Weet je, als je dat verhaal vandaag nog eens naleest, dat gebed van Jezus, moet je vers 14 eens gaan lezen. Want wat zegt Jezus daar? Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Dus jij moet beginnen. En dan gaat God zijn deel doen. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie misstappen evenmin vergeven. Zijn niet mijn woorden, hè? Dit is die Bijbel die je meeneemt en die je leest. Dit zijn hardere woorden dan waar ik normaal over spreek. Ik weet het. Maar toch wou ik er vanmorgen toch eens wat over gaan zeggen. Weet je, en daarom, ik hoop niet dat wrok je tegen gaat houden in de aanwezigheid van God te zijn. Weet je, een wortel van bitterheid kan leiden tot het mislukken van het dragen van vrucht in je leven. En het kan een antwoord op je gebeden verhinderen. Weet je, en dan gaat het erom, wat kies jij? Jij en ik, wij maken de keuze. Wij maken de keuze wat we willen bemerken. Willen we merken dat God onze gebeden verhoort, zullen we moeten gaan vergeven. Weet je, het is het een of het ander. En er is geen Nederlands poldermodel in te bedenken. En dan is een wrap-up. Wat kun je nou zeggen van vanmorgen? Want ik heb al heel veel gezegd. Weet je, het kan best wel zijn dat je hier vanmorgen zit en je denkt, oh, ik ben helemaal niet goed. Ik doe het helemaal verkeerd. Weet je, en dat vind ik geweldig als je daarna naar Jezus toe gaat. Waarom? Want bij Jezus ben je altijd welkom. Hoe fout je jezelf ook voelt en hoe slecht je jezelf ook vindt. Bij Jezus ben je vanmorgen meer dan welkom. Want hij wacht op je. En daarom is gewoon eens een vraag. Als Jezus hier nou binnen zou komen en hij neemt de gemeente en jou in ogenschouw. Jezus deed het in de tempel. Hij komt hier binnenlopen. Morgen is hij misschien hier. En hij neemt dit wat wij hier doen in ogenschouw. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaat hij zien? En wat vragen die je daarna zou kunnen leggen is, als het gaat om de gemeente, is iedereen welkom in de gemeente? Is er voor alle mensen een plekje? Of houden we mensen buiten? Weet je, misschien kom je naar de kerk en kom je dat en verberg je je zonde? Of kom je naar de kerk om je zonde te belijden? Weet je, hoe staat het met de religieuze rituelen in je leven? Wat aan de buitenkant heel mooi lijkt, maar aan de binnenkant niks voorstelt. Wat voor vrucht brengt het voort in je leven? Weet je, als we zeggen dat we een tempel zijn van God, dan is mijn vraag gewoon eens, hoe schoon is die tempel dan? Of hebben we allerlei compromissen gesloten om van alles te kunnen genieten? Weet je, wat voor vrucht vindt Jezus in jouw leven? En als je deze week hebt gebeden, welke gebeden zijn dan verhoord? Wie is er door jouw gebeden tot bekering gekomen? Of welk huwelijk is hersteld doordat jij ervoor gebeden hebt? Of welke grote evangelische ontwikkeling zou hier in Den Helder gaan gebeuren? Omdat jij gebeden hebt. Mensen zijn uitgegaan om anderen het goede nieuws te gebrengen. Of als je bidt, ben je met andere zaken bezig? En dan natuurlijk de grote vraag. Ben je klaar Jezus te ontmoeten? Weet je, ik geloof dat we allemaal Jezus gaan ontmoeten. En de vraag is, ga je hem ontmoeten als een redder of ontmoet je hem als een rechter? Weet je, de wereld is in nood en dat lees je om je heen. Orkanen volgen elkaar met ongekende krachten op. De wereld beeft door de grote aantallen aardbevingen die er zijn. Er zijn landen als Noord-Korea die maar dreigementen blijven uiten. Bewegingen als IS die de wereld maar opjagen, voortstuwen. En natuurlijk, pas daarbij wat je vindt in Markus 13, vers 7 en 8. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees daar niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren. Maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal ten tijde tegen het andere volk ten strijde trekken. En het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. Overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. Dan is het begin, dat is het begin van de wede. Vrienden, vanmorgen kun je Jezus accepteren als een redder in je leven. Dat je weet dat je veiligheid bij hem. Je kunt hem ontmoeten als redder. En ontmoet hem niet als rechter. Weet je, nu heb je nog steeds de kans om dat te doen. Weet je, laatst las ik ergens dat natuurrampen herinneren ons eraan dat er een ernstig oordeel aankomt. En Jezus gebruikt hetzelfde voorbeeld van een natuurramp. Want als hij de preekserie op de berg, de zaligsprekingen afrondt, doet hij nog een verhaal. En hij vertelt het verhaal van twee mannen. Er was een man die zijn huis bouwde op het zand. En er was een man die zijn huis bouwde op de rots. En beide huizen zagen er bij het mooie weer prachtig uit. Niks op aan te merken. Maar een natuurramp onthult de kracht van het huis. En het verschil tussen de twee huizen. Want toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op de rots. Het andere huis kon de storm niet doorstaan. En wat zegt Matteüs 7, vers 27? En er bleef alleen een ruïne over. Weet je, toen de Titanic zonk en naar ten onder ging, waren er 1522 opvarenden. En al die namen werden bij het kantoor van Titanic bij White Star in Liverpool op een bord gezet. En dat bord had twee kanten. Aan de ene kant stond mensen die zijn gered. En aan de andere kant stond mensen die zijn omgekomen. En honderden mensen verzamelden zich rondom dat bord. En elke keer als er weer iemand vanuit het kantoor richting het bord liep, was de grote vraag, welke kant van het bord zoeken ze op? En als je dan blijft bij het beeld van die Titanic, er waren mensen die reisden in de eerste klas, in de tweede klas, in de derde klas. Maar toen het schip zonk, waren er nog maar twee categorieën over. Namelijk de geredden en de mensen die waren verdronken. Weet je, en hoe hard het ook klinkt vanmorgen. God is een redder of een rechter. En het is een harde boodschap. Misschien komt het hard bij je binnen. Maar vanmorgen kan Jezus jouw redder worden. Zodat je gered bent. Weet je, hij heeft maar één verlangen. Johannes 3, vers 16. En het verlangen van God is dat je de eeuwigheid bij hem gaat doorbrengen. De Heere zegen je. Vader, dank u wel. Heere, voor al deze woorden. Heere, het zijn niet de woorden die we graag horen op zondagmorgen. Heer, we hebben het liever over de herder met het schaapje op zijn schouder. Och, vinden we zo mooi. En zachtkens en teder zingen we dan. Maar Heer, ik geloof dat er in u een beeld zit wat ons heel duidelijk maakt hoe u bent. Heer, natuurlijk bent u de herder die omziet naar de schapen. Die de schapen veilig in de stal laat en op zoek gaat naar dat ene schaap wat er niet is. En eigenlijk doet u dat vanmorgen ook. Heer, laat u zien aan ons allemaal waar het om gaat. Heer, en dan is het beginpunt in alles dat u van ons houdt. En dat u maar één wens hebt. Eén verlangen hebt. En dat is dat we de eeuwigheid bij u doorbrengen. En vader, ik dank u, Heer, voor uw hartsgesteldheid in die situatie. Heer, maar als je die tekst alleen al analyseert, dan weet je dat er dus ook een mogelijkheid is om die eeuwigheid niet bij u door te brengen. Heer, het zit verpakt in diezelfde tekst. En vader, dat zijn de twee keuzes. En heren, als we de eeuwigheid bij u doorbrengen, dan hebben we u geaccepteerd als redder in ons leven. En heren, als we de eeuwigheid op een andere plek gaan doorbrengen waar u niet bent, heer, dan bent u de rechter in ons leven. En vader, dan dank ik u dat het vandaag nog steeds tijd is. Heer, om u te accepteren als redder in jouw leven. En dat is mijn vraag vanmorgen. Heb je Jezus geaccepteerd als redder in je leven? En is er vrucht in je leven? Maar als je leven, als je nog niet een keuze hebt gemaakt voor Jezus, dan is vanmorgen het moment om te kiezen voor hem. En hoe doe je dat? Door gewoon te zeggen, Heer, ik wil bij u horen. Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Ik wil een kind van u zijn. Weet je, dan geloof ik dat Jezus komt en dat kunnen we doen met een gebed hiervoor. Dat kun je doen met een gebed op de plaats waar je zit. De Bijbel leert er helemaal niks over hoe dat moet. Ik geloof dat je moet uitroepen naar God en zegt, Heer, wil komen in mijn leven. Wil mijn zonde vergeven en wil heersen in mijn leven. En ik geloof dat als je dat doet, dat Jezus komt in jouw leven. En vanmorgen heb je daar de kans toe om dat te doen. En als je het hebt gedaan, hoor ik het graag. Maar doe het in je hart en roep het uit. Het andere waar we vandaag over hebben gesproken is over de buitenkant en de binnenkant. Over de rituelen die je hebt in je leven. En weet je, daar kan ik niks van zeggen. Mijn vraag is, wat is de vrucht in je leven? Jezus zoekt vrucht in je leven. Als je het verhaal leest, ook over de druiven, over de wijnrank, er wordt gekapt. En de Heer Jezus maakt het hier ook heel duidelijk. En als je zegt, Peter, mijn wortels staan in verkeerde grond. Ruk ze eruit en zet ze in goede grond. En laat Jezus in je leven regeren. Zeg tegen de Heere, Heere, sorry. Heer, ik heb een fout gemaakt. Wilt u mijn zonde vergeven? En God is genadig, hij wil elke zonde last vergeven. En kom terug bij hem. En zorg dat er vrucht in je leven is, waar je God een welbehagen mee doet. Dat als je straks komt voor die troon van God, dat God tegen je kan zeggen, je bent een goede knecht geweest. Vader, zo bid ik u, Heere, voor alles wat we gesproken hebben. Heer, ik wil vanmorgen heel bewust deze hele preek terugbrengen onder een discipline van uw Heilige Geest. Heer, dat er geen één macht of kracht is, Heer, die dit woord zal kunnen vernielen, zal kunnen wegroven. Heer, maar dat we het zullen koesteren in ons hart. En Heer, dan bid ik u, Heer, dat u het woord gaat uitwerken. Heer, als we misschien nog gesprekken hebben of mensen gaan bidden. Heer, ik bid u zo. Heer, wilt u het uitwerken? Heer, omdat u zoveel van ons houdt. Omdat u maar één verlangen hebt. En dat we de eeuwigheid bij u zullen doorbrengen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil vragen aan de muziek of ze naar voren willen komen. Dan gaan we afsluiten met lied 181. Maar dat gaat over die majesteit. Dwars door de dood werd hij verhoogd. En voordat u mag gaan zingen, mag u uw portemonnee op de kop houden boven de wand. En mag u geven wat u meegenomen hebt. Ja, Vader, dank u wel, Heer, dat is dat we mogen beleiden vanmorgen. Dwars door de dood werd u verhoogd en u regeert. En Heer, daarvoor dank ik u zo. Heer, dat u de dingen in uw handen houdt. Heer, ook als we geruchten horen van oorlogen, van hongersnoden. Heer, dan mogen we weten dat we veilig zijn bij u. Heer, dan dank u, Heer, dat u zoveel van ons houdt. Heer, dat we dat mogen zien, Heer, in preken die we misschien zo lekker kunnen accepteren. Maar ook vanmorgen. Heer, ik geloof dat door het woord heen dat u hebt laten zien dat u van ons houdt. Heer, omdat u zo graag wil dat we de eeuwigheid bij u door gaan brengen. En Heer, dan wil u zo graag voor ons een redder zijn. En Vader, dan bid ik u, Heer, voor de zaal die hier voor mij staat. Heer, als er mensen zijn die u niet als redder hebben aangenomen, dat ze dat vanmorgen doen. Door te zeggen, Jezus, kom in mijn leven, vergeef mijn zonde. En Heer, als u wel hebben aangenomen, maar de wortels staan op verkeerde grond. Heer, dat ze de wortels zullen uitrukken en ze in goede grond zullen gaan plaatsen. Vader, ik bid u zo, Heer, wil zo dit woord, Heer, wat we hebben gebracht, wat ik heb gebracht, Heer, uitwerken in het leven van mensen. Heer, dat we zullen gaan leven zoals u het van ons vraagt. En zo wil ik je zegenen ook voor de komende week, om te leven zoals God het van je vraagt, dat zijn wil zal regeren in je leven. En ontvang daartoe zijn zegen, want hij houdt van je. En ik zeg je met de liefde die God voor je heeft. En ik zeg je met het werk dat Jezus voor je heeft gedaan, de liefde die hij liet zien door te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar ik zeg je bovenal met Gods Heilige Geest die we nodig hebben, om dat leven te leven tot eer van Gods naam. Dat er vrucht zal komen in jou en mijn leven wat past bij degene die je volgt. Daarom ontvang een zegen, maar wees deze week ook een zegen voor de mensen om je heen. Dat ze Jezus door jou heen zullen zien en ze hem zullen gaan volgen. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen en doe alles wat je doet tot eer van hem alleen. In Jezus' naam. Amen. Heer Jezus, zegen u. Volgende week om 10 uur wordt u hier weer verplaatst. Zelfde tijd, zelfde plaats, andere spreker. Maar ik garandeer u, dezelfde Heer is in uw midden. De Heer zegen u.